Goedemorgen allemaal. Ik heet u van harte welkom in deze samenkomst. En in het bijzonder denk ik ook aan al die jonge lui die allemaal zijn gekomen. Ze zitten allemaal op de tafel aan de achterkant, staan aan de achterkant. Geweldig dat jullie met zoveel zijn gekomen. Bijzonder. Ik vind het fijn dat jullie ook dit moment met ons willen meemaken. Ook met het deelnemen van de maaltijd. En ik wil u zeggen, vandaag, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, yes, vandaag, het is zover. En ja, vandaag hebben we eigenlijk heel veel te doen. U ziet hier natuurlijk al staan dan met de maaltijd. Hij staat gedekt, hij staat helemaal klaar. We vieren vandaag de maaltijd van de Heer. Maar we beginnen natuurlijk met de predikatie. En waar gaat vandaag de predikatie nou over? Nou, net is u voorgelezen over Mozes. En eigenlijk, als ik zo hoor voorlezen, ik sta achterin en ik hoor Evert voorlezen. En dan denk ik eigenlijk van, nou Evert, ga maar gewoon door. Ga maar gewoon door. Vertel maar verder. Want eigenlijk ben je wel heel nieuwsgierig van, wat gaat er nou komen? Wat is de volgende stap die komt? En vandaag wil ik met u kijken naar de tekst die natuurlijk is, die wel eens voorgelezen. En ik wil eigenlijk kijken, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, u ziet hier op de beamer staan. Een mooie plaat. En daar staat de verandering. En ik denk dat u hier allemaal wel eens van hebt gehoord, van de verandering. En het is namelijk ook een tv-programma. U ziet het wel eens op de televisie, misschien. En het gaat over verhalen van mensen die een soort geloofsverandering hebben gehad, hebben ondergaan. En vaak is er dan ook iets bijzonders gebeurd. En dat bijzondere, dat heeft dan in het leven van iemand ook hele grote gevolgen gehad. Nou, dat alles heeft natuurlijk te maken met ons verstand, met ons hart ook. En vaak hoort u van, nou, het moet eigenlijk zakken van je hoofd, dus van je hoofd naar je hart. Zodat je ook een vernieuwd hart krijgt. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je je wel eens afvraagt, hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan eigenlijk? Het is misschien mooi gezegd, het moet zakken van je hoofd naar je hart, maar hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe kan ik nou iets laten zakken van mijn hoofd naar mijn hart? Nou, vandaag wil ik eigenlijk aan de hand van het stuk wat is voorgelezen, ook zo'n verandering, zo'n geloofsverandering laten zien. En ik wil alvast verklappen, het is heel bijzonder. Maar voordat we dat gaan doen en het woord willen openen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, deze geschiedenis van Mozes, die is zo bekend. Maar in dit stuk gebeurt er iets bijzonders met Mozes. Een wending die voor Mozes veel gevolgen heeft. En het geeft een verandering in zijn leven, in zijn denken. En met elkaar willen we daarover nadenken. En wilt u geven, Heer, dat we uw woord mogen horen, mogen verstaan en mogen begrijpen. Vader, we willen u danken dat er ook zoveel jonge mensen in de zaal zitten. En gewoon iedereen die in de zaal is wil luisteren naar uw woord. Vader, wilt u geven, Heer, wat nodig is. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Nou, een geloofsverandering, dat heeft natuurlijk te maken met geloof en ook met ongeloof. En hoe werkt dan ongeloof eigenlijk? Nou, ik neem u straks mee op reis. En we gaan naar de tijd van Mozes terug. En ik wil het heel dicht bij u brengen. En ik wil eigenlijk dat u zich straks voelt alsof u staat in die sandalen die Mozes draagt. Dus zo dichtbij. Dus hou die sandalen in de gaten vandaag. We gaan naar Exodus. U ziet het op de beamer. En het is in Exodus 1. En daar staat: toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. En deze nu zei tot zijn volk: zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel nu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten en tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Kijk, zo spreekt een mens die niet geleerd heeft om met God rekening te houden. Als iemand dan plannen maakt, dan kan hij wel of niet God erbij betrekken en in dit geval niet. En de farao heeft zo'n onvernieuwd hart. En hij kan dit ook niet. Vandaar dat eigenlijk al die ideeën en die plannen die de farao heeft in duigen vallen, zodra God zich openbaart. En het zou kunnen dat het zonder God of onafhankelijk van God misschien wel heel verstandig lijkt wat hij zegt. Maar anderzijds, waarom zouden we ons laten leiden door allerlei beïnvloeding of laten beïnvloeden door allerlei redeneringen die niet met Gods belofte te maken hebben? En de farao die meende de mogelijke loop van de gebeurtenissen zo te kunnen voorspellen. Daar staat het vermenigvuldigen van het volk, het uitbreken van een oorlog, het overlopen van het volk naar de vijand en hun vlucht uit Egypte. En hij overwoog eigenlijk al deze omstandigheden en nam een beslissing die naar de mens gezien misschien wel verstandig was. Maar het kwam niet bij hem op dat God hier in de hand zou kunnen hebben. En had hij hier wel aan gedacht, zou hij het wel geweten hebben, ja, dan had het zijn hele redenering waarschijnlijk omver gegooid. En nou zou je misschien kunnen denken, ja, die farao is niet zo slim. Die farao is niet zo'n intelligent iemand. Maar de farao kon niet anders reageren. Want hij rekende niet met Gods belofte. Hij wist het niet. Hij was ook een onveranderd mens. En de farao was juist een intelligent mens. Hij was juist verstandig. En het was niet zomaar de eerste de beste. Want ik denk, je wordt niet zomaar farao van Egypte. Farao van een geweldig groot land met grote rijkdommen. En de farao werd door mensen aanbeden. En hij werd geëerd, vereerd. Nee, de farao was een slim mens. En hij deed wat naar de mens was. Hij vertrouwde op zijn eigen inzicht. En hij ging ervan uit dat ook heel verstandig was. En die farao wist niet van de belofte die God aan Abraham had gedaan. Want God had gezegd tegen Abraham: jouw volk zal zijn als het zand der zee, als de sterren in de lucht. Ontelbaar, zo groot, zoveel. En de farao zei: wel nu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen. Nou, het voornemen van God was om het volk Israël groot te maken. En de farao, die wilde juist in zijn wijsheid het volk decimeren, verminderen. Maar van dit alles wist de farao helemaal niets. En zodoende waren al zijn ideeën en gedachten en zijn voornemen, dat was op menselijke overwegingen gebaseerd. En niet op God. En tevergeefs meende hij door zijn toedoen de uitbreiding van het volk te beperken. Het was een onveranderd mens, steunend op zijn eigen inzicht. Met beleid tegen hen optreden. Hoe meer de farao het volk onderdrukte, hoe meer zij zich vermenigvuldigen. En naar de mens was het onmogelijk. Maar naar Gods voornemen was het heel logisch. Want God had gezegd: ik maak een groot volk. En zo is het eigenlijk altijd. Het volk werd onderdrukt, maar had geloof. Zij geloofden de beloften die waren gedaan. En wat had God nou beloofd aan het volk? Nou, er was een land beloofd. Je kunt het lezen in Genesis. En er was ook een heel groot volk beloofd. Er was een verbond gesloten tussen God en Abraham. En verlossing was beloofd na verdrukking. Je kunt het lezen in Genesis 15. En dat was de verwachting en de hoop van het volk dat zo gebukt ging onder die Egyptenaren. En dat hield ze op de been, die verwachting. En ze wisten dat wat God had beloofd, dat zal gebeuren. Dat is niet zomaar een loze uitspraak geweest. Nee, daardoor bleven ze staande. En het was een moeilijke periode. En die beloften, die gaven hen kracht. Nou, dan komen we bij de tekst van vandaag. Vers 11 en 12. In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. En toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders, sloeg. En hij keek naar alle kanten. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Nou, Mozes was een man geworden. Dat staat hier. En hij was ook onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En hij was machtig in zijn woorden en hij was machtig in zijn werken. Hij was een hooggeplaatste aan het hof van de farao. En hij ging ook door voor de zoon van de dochter van de farao. Ja, de farao was zijn opa eigenlijk. En hij zag eruit als een Egyptenaar. Je kunt het hier een klein beetje zien. En hij deed als een Egyptenaar. Hij leefde als een Egyptenaar. Nou, het was een soort BN'er. Zeg maar een bekende Nederlander. Nou, in dit geval dus een BE'er, een bekende Egyptenaar. Maar Mozes was zich bewust dat hij een zoon was van Jochebed en Amram. Twee Israëlieten uit de stam van Levi. En hij wist dat zijn biologische vader en zijn biologische moeder uit dat volk kwamen. Uit het volk dat door de Egyptenaren werd onderdrukt. En in Mozes was dus een zekere loyaliteit voor het Hebreeuwse volk. Maar er was ook dan dus loyaliteit voor degene die hem hadden opgevoed. En ik denk dat bij een ander tv-programma als iets van Spoorloos zou dit heel mooi zijn om uit te zoeken. Hoe zit het nou met biologische ouders en de invloed van die zus die nooit heeft gehad? En nou, ga maar door. Maar Mozes is een man geworden. En niet alleen een man, maar ook een BN'er. Een man met gezag. En hij ziet dat volk. En hij ziet wat er gebeurt. En het is een volk van slaven geworden. En hij heeft al lang begrepen, dit zijn niet zomaar slaven. Nee, dit is eigenlijk mijn volk. Mijn volk. En hij ziet hoe de Egyptenaren met die slaven omgaan. En hij weet, dit klopt niet. Dit is niet goed. Dit kan helemaal niet. En hij ziet het en hij voelt de pijn van de Israëlieten die worden onderdrukt. En hij ziet het onrecht gebeuren. En hij voelt het onrecht in zijn hart. En het doet pijn. En hij denkt erover na. Een lange tijd. Nou, staat u al een beetje in die sandalen van Mozes? En voelt u wat er gebeurt? Voelt u dat ook die spanning ook gewoon toeneemt? Nou, zo was het voor hem ook. De spanning nam toe. Maar op een gegeven moment komt het in zijn hart op om het lot aan te trekken van zijn volk. Nou, dat kun je vinden in Handelingen 7. En Handelingen 7 is het stuk waar dan dus de verdediging staat van Stefanus. En ik neem het er toch even bij, want het is wel heel bijzonder. Het voegt veel toe. Daar staat: en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. En hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Maar zij zagen het niet in. Nou, Mozes is ondertussen 40 jaar geworden. Een man in de kracht van zijn leven. En hij wil dat dat volk van zijn biologische ouders helpen. Zijn eigen volk. En er staat, het kwam in zijn hart op. Hij ziet het onrecht. Een mens die geslagen en vernederd wordt. En in die ene mens ziet hij misschien wel heel zijn volk. En hij voelt die verontwaardiging en de woede die naar zijn hoofd stijgt. En hij handelt ernaar. Hij is een mens van die tijd. Maar hij is ook een man van deze tijd. Want hoe herkenbaar is dit niet? Hoe herkenbaar is dit niet? Hij doet wat hij voelt. En hij doet het bewust. En als hij dan de Egyptenaar doodslaat, dan kijkt hij naar links en hij kijkt naar rechts. En pas dan slaat hij toe. En hij is niet doorgeslagen of zo. Hij heeft niet een waas voor de ogen gekregen. En in blinde woede sloeg hij. Nee. Hij was niet ontoerekeningsvatbaar. Zoals we in deze dagen zouden zeggen. Maar wel bewust volgt Mozes zijn gevoel. En luistert hij naar de stem van zijn hart. Het is onrecht. En ik zal er wat aan doen, nu. En Mozes zal zichzelf waarschijnlijk een eerlijk man gevonden hebben. Zuiver. Hij heeft ingegrepen, een hart van goud. En bovendien wist Mozes van die beloftes. En ook van de belofte dat er na pakweg zo'n 400 jaar het volk zou worden bevrijd. En Mozes meende dat ze zouden zien dat God door zijn hand verlossing wilde geven. Hij meende, hij veronderstelde, hij dacht, nu zullen ze wel zien dat ik aan hun kant sta en dat ik hen zal gaan bevrijden als verlosser. Maar zo ging het niet. Maar zij zagen het niet in. En Stefanus zegt hier, het kwam op in zijn hart. Stefanus zegt niet dat God hem toen zond. En Mozes deed dit uit eigen inzicht. En uit eigen kracht. En hij meende dat ze wel zouden inzien dat God hem had gestuurd. Ook Mozes was een onveranderd mens. Hij steunde op zijn eigen inzicht. Nou, in vers 12 staat, hij keek naar alle kanten. En als je weet dat God je heeft geroepen, dan hoef je niet naar alle kanten te kijken. Of iemand je ook maar iets ziet doen wat niet mag. Maar Mozes wel. Want Mozes heeft iets te verbergen. Mozes verbergt een dode Egyptenaar onder het zand. En dat in de hoop dat niemand het heeft gezien. En als Mozes zich bewust was geweest dat God hem had gestuurd, gezonden, om die Egyptenaar neer te slaan, dan had hij zeker geweten dat God met hem was. En dan zou hij niet naar alle kanten hoeven te kijken. En toch leefde Mozes uit geloof. Dat wil zeggen, hij wist van de belofte van zijn volk. Hij geloofde de belofte. Maar dit geloof maakte Mozes nog niet tot een veranderd mens. Want toch maakte hij allerlei menselijke overwegingen. Overwegingen naar zijn eigen ideeën, naar zijn eigen gedachten. En hij wilde nu, op dit moment, zijn volk verlossen. Want dit kon zo niet langer. En het leek erop, dat het geloof, de kennis die Mozes had van de belofte die God gegeven had, voldoende was om hun plan te trekken. Maar is dat ook zo? Maar was dat ook Gods weg? En het leven uit geloof, dat is heel mooi. En dat is ook in ons leven zo. Ook voor ons nu, als leden van het lichaam van Christus. Maar hoe werkte dat geloof uit in het leven van Mozes? En hoe werkt het uit in ons leven? Nou, ik ga het u laten zien. We hebben gelezen dat het doodslaan van die Egyptenaar toch was opgemerkt. En uiteindelijk hoort ook zelfs de farao ervan. En Mozes wordt bang en hij vlucht. En Mozes vlucht uit Egypte. En hij wordt een vreemdeling in een vreemd land. En hij moet in ballingschap. Hij moet weg. Hij vlucht naar het land Midjan. En hij ontmoet daar Jethro. En Mozes, die huwt uiteindelijk ook de dochter van Jethro, dan de Zipporah. En Mozes wordt schaapherder. Hij gaat werken bij zijn schoonvader. 40 jaar lang. En in die periode van 40 jaar zorgt Mozes voor de schapen. Om te kijken, wat hebben schapen nodig? En het is op dat moment zijn grote opdracht. Het is zijn leerweg. En Mozes gaat leren om te zien wat schapen nodig hebben. Mozes krijgt 40 jaar de tijd om over de eerste 40 jaar na te denken. Over zijn goede bedoeling om dat volk te helpen. En waarom lukte het toen niet? Waarom ging het niet? En hij vraagt het zich af, want zijn intentie was toch goed? Met zijn reden was toch goed? Dat volk werd verdrukt en hij zag het lijden. En hij kon ingrijpen en hij wilde het doen. Maar het volk zag het niet in. Wat had hij nou anders moeten doen? 40 jaar lang heeft hij de tijd om daarover na te denken. Waar had hij gefaald? En eigenlijk heeft hij al de moed laten zakken om daar nog iets aan te mogen doen. Hij heeft de moed al eigenlijk al opgegeven. En zijn zelfvertrouwen ebt weg. En het verleden wordt voor Mozes heel ingewikkeld. Nou, ik had het over die sandalen. Staat u nog steeds in die sandalen? Voelt u een beetje die positie van Mozes? En hoe voelt dat nu? Nu niet meer zo lekker, hè? Dat wordt anders. Maar na de 40 jaar, dan loopt de ballingschap voor Mozes ten einde. Want dan, op een dag, als Mozes loopt bij de berg Horeb, dan ziet hij daar iets vreemds. Hij ziet een struik die in brand staat. En op een wonderlijke wijze toch niet verbrand. En hij gaat erheen. En dan hoort hij een stem. Mozes, Mozes. En Mozes zegt, hier ben ik, hier ben ik. En God zegt tegen Mozes, Mozes, doe je sandalen uit. Doe je sandalen uit. Dat is het eerste wat hij zegt. Want je staat op heilige grond. Je staat op speciale grond. En Mozes doet het. Hij doet zijn sandalen uit. Want die zaten toch al niet meer zo lekker. En God gaat verder. En hij zegt, ik ben de God van uw vaderen. En ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. En hun gejammer over hun drijvers gehoord. En Mozes denkt, ja, dat heb ik ook gezien. Dat heb ik ook gezien. En hij denkt in een flits aan wat er 40 jaar geleden allemaal is gebeurd. Dat hij wilde ingrijpen. En dat het allemaal niet zo liep. En God gaat verder. Ja, ik ken hun smarten. En hij zegt, en ik wil dat jij, Mozes, naar de farao gaat om mijn volk uit te leiden uit Egypte. En Mozes denkt, nee hè, niet ik. Ik kan dat niet. Dat heb ik al eens geprobeerd en toen ben ik gecrashed. En Mozes wordt bang. Want hij denkt aan wat er gebeurd is. Hij denkt aan die Egyptenaar die daar onder het zand verborgen ligt. En hij denkt aan zijn zelfvertrouwen dat een deuk heeft gekregen en op een dieptepunt is gekomen. Maar God zegt, wees niet bang. Wees niet bang, want ik ben immers met je. En dan volgt er wat bijzonders, want dan volgt er een heel gesprek. Tussen God en Mozes, waarin God Mozes roept. En waarin Mozes zijn angst laat zien aan God. En ook zijn onzekerheid. En in dat gesprek wordt gesproken van hart tot hart. En zo werkt God. Hij geeft geloof. En hij roept Mozes. En hij wil dat gesprek. Hij wil weten hoe het met het hart is. En in dat gesprek luistert God naar de overwegingen van Mozes. En hij schuift dat niet zomaar opzij. Want het verleden van Mozes mag worden verteld. En zelfs vandaag hier in de dienst hebben wij het over het verleden van Mozes. En het geeft al aan dat het verleden zin heeft gehad. Soms lijkt het verleden misschien zo zinloos, maar het is het niet. En ja, ik weet niet of u vanmorgen ook, net als ik, een stukje hebt gelezen uit Psalm 143. Ik had het opgeschreven. Want dan is Psalm 143 staat van vandaag dan dus in het leesrooster. Ik zal het u voorlezen, want het past er wel heel mooi bij. Het zal wel toevallig zijn of zo. Daar staat, ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overpeins al uw daden. Ik overdenk de werken van uw handen. Het is een hele mooie tekst. Het gaat over het verleden. Wat is er gebeurd? Nou, voor Mozes was dat verleden helemaal niet zo simpel. En het was een complexe situatie. Ja, ik moet eigenlijk denken aan iets wat deze week gebeurde. Ik had van de week met iemand een gesprekje. En het ging ook over het verleden. Over het verleden. En hij noemde het verleden een hele complexe kluwe. Nou, en soms gebeurt dat ook. Soms gebeurt dat ook. Soms lopen er zoveel dingen door elkaar. En dan is dat best wel eens ingewikkeld. Bij Mozes was het ook een complexe situatie. Dat met zijn biologische ouders. Met de ouders die hem opgevoed hebben. Met de farao. Met de dode Egyptenaar onder het zand. Maar ook met zijn hele idee wat hij had om dat volk te helpen. En wat helemaal niet heeft gewerkt. Maar hij praat met God en God geeft hem ook ruimte om te vertellen. Want God is degene die van hem houdt. En hij reageert op het verhaal van Mozes. En hij neemt Mozes ook heel serieus. En hier gebeurt wat met Mozes. Mozes raakt ook zijn angst voor het verleden kwijt. En hij vindt vertrouwen in God. En hij is constant in gesprek met God. En er ontstaat hier ook een hele hechte relatie met God. En Mozes wordt ook een man Gods. En Mozes wordt hier een veranderd mens. Hier is de verandering. Hier vindt de verandering plaats. Op dit moment. In het gesprek met God. In de relatie met God. En als dit gebeurd is, nu pas, dan wordt Mozes een instrument in Gods hand. Toen hij de Egyptenaar doodsloeg, toen dacht hij dat hij eigenlijk alles wel wist. En hij wist van de beloftes. Maar hij was nog niet klaar om zijn taak te doen. Om als instrument het volk te verlossen uit Egypte. Om zijn positie in te nemen in het plan van God. En nu is hij klaar. Nu is hij klaar om het volk te gaan bevrijden. Om het mee te nemen uiteindelijk door de zee. En vanaf dit moment heeft Mozes ook niets meer te verbergen. En dan hoeft Mozes ook niet meer naar alle kanten te kijken. Maar alleen nog maar omhoog. Naar Farao. En vanaf dan is Mozes een veranderd mens. En er is er maar één die Mozes kon roepen. En dat is God de Vader. Een mens kan zichzelf niet roepen. En Mozes heeft het geprobeerd. Hij heeft het geprobeerd. En Mozes heeft geleerd dat het niet gaat. En het is de les voor Mozes. En het is ook de les voor ons. God roept. En hij maakt veranderde mensen. En zo was het toen. En zo is het nu ook. Nou, Mozes gaat staan. En hij doet zijn sandalen weer aan. En nu voelt het goed. Nu voelen die schoenen goed. Die sandalen. Het zijn ook sandalen van de vrede. Het zijn sandalen van Gods vrede. En hoe is dat nou voor ons? Want wij leven nu. Heel veel later. En er is ook veel gebeurd. Hè? Want de verwachte Messias is gekomen. Is gestorven. Is opgestaan. En toch, als een mens geroepen wordt, dan verschilt dat helemaal niet zoveel met wat daar is gebeurd. Want als God je roept, dan geeft hij geloof. Hij geeft zijn woord met de beloften die bestemd zijn voor de gemeente. Voor het lichaam van Christus. En hij wil in gesprek met mij, met u. Ook met jou, als jongeren. Hij wil met jou een relatie. En dat maakt van u, van jou, een veranderd mens. Een nieuwe schepping. En geloof is mooi. En het is ook noodzakelijk. En het is ook heel goed om te weten wat er staat geschreven. Wat wordt er bedoeld in de Bijbel? Hoe is Vader? Maar het mag leiden tot een gesprek met onze hemelse Vader. Net zoals bij Mozes. En dat is iets. Dat is iets dat kun je alleen maar zelf doen. Kijk, er zijn heel veel dingen die kun je door een ander laten doen. Als ik bijvoorbeeld zit met een woord Hebreeuws en ik begrijp het niet goed, dan zijn er genoeg mensen, daar kan ik naartoe om te vragen, hoe zit dat nou? Kun je dat voor me uitleggen? Kun je uitleggen waarom staat die letter H nou achter een woord, bijvoorbeeld? Dat kun je door een ander laten doen, maar die relatie met Vader, die kan niemand anders voor je doen. Dat kun je alleen maar zelf doen. Spreken met Vader. En het is zo mooi dat wij nu de mogelijkheid hebben om ook gewoon direct met Vader te praten. Wij zijn geliefde kinderen. En in dat contact met Vader, dan leren we ook zijn hart kennen. En we mogen weten dat hij ons hart kent. En ik mag leren zien, hij is er voor mij. Hij is er voor mij. Hij is de ik ben er voor mij. En al mijn plannen, al mijn ideeën, mijn toekomstdromen, de idealen die ik heb, mijn carrière, maar ook de dingen waar ik mee zit. Ik mag ze delen met Vader. En dat is een relatie hebben met Vader. Nou, net zoals Mozes deed in het gesprek met God. Mozes zegt tegen God eigenlijk, nou ja, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten. Ik zie het helemaal niet zitten om naar Egypte te gaan. Ik heb de tools niet in de handen, ik kan niet praten, ik heb geen zelfvertrouwen. En ja, er zit ook nog een lijk in de kast. Dat is er ook nog, met die dode Egyptenaar. En God zegt tegen Mozes, ga nu maar. Ik ben met je. Ik ben immers met je. En weet je, ja, dan neemt Mozes zijn ware positie in. En ziet u hem hier staan op het scherm? Het is een man met een stok. Het is een man met een stok. Ja, hij heeft ook sandalen aan. De sandalen van de vrede. Hij is omkleed met een kleed. Maar verder niks. Niet eens blakend van zelfvertrouwen. Dat had een deuk gekregen. En wat u hier ziet, dit moet naar de farao. Dit moet heel het volk gaan verlossen. Deze man. Een man op leeftijd met een stok. Ga maar een volk verlossen. Maar wat u hier ziet, dit is wat God zoekt. Dit is wat God zoekt. Een man die zijn positie inneemt en vertrouwt op hem. En ik kan me voorstellen, misschien sta je wel net voor een stap in je leven die je gaat maken. Misschien met een studie, misschien met een baan, misschien met een functie. En je vraagt je af, zal ik nou wel, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? En er zijn zoveel mensen met wijsheid om je heen die allemaal zeggen, doe het maar niet, doe het maar wel. Allemaal redeneringen, allemaal menselijke overwegingen. Maar leg het bij vader. Leg waar je mee zit bij vader. Leg het in de relatie met vader. En ga in de positie staan die bij jou past. Nou, Mozes doet dat. Mozes gaat een nieuwe toekomst tegemoet. En hij wordt een perfect instrument in Gods handen. En hij gaat zijn volk verlossen uit Egypte. En ondertussen is dat al zo'n meer dan 3000 jaar geleden en dat is lang. Maar we praten nog steeds over wat deze man met zijn sandalen en zijn stok heeft gedaan. En Mozes is nu een veranderd mens. En als ik nou zo in het leven ga staan, als ik zo mijn positie inneem, dan gebeurt er iets enorms. Want dan gaat het helemaal niet meer om mijn zelfvertrouwen. Of ik nou veel zelfvertrouwen heb of misschien weinig zelfvertrouwen. Het gaat erom wat hij doet in mijn leven. En dat is enorm. En dan lijkt het misschien wel of je opnieuw geboren bent. En in al die andere relaties die ik heb in mijn leven, wordt die relatie die ik heb met vader, dat wordt zichtbaar. Want hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Nou, zo mag ik ook de ander lief hebben. Hij schenkt mij genade. En zo mag ik ook de ander genade schenken. En hij ziet mij aan met mildheid, met barmhartigheid. Met datzelfde mag ik de mensen om me heen aanzien. En hij heeft van mij gemaakt een veranderd mens, een vernieuwd mens. En in ons leven en in onze gemeente mogen we allemaal zo'n speciale relatie met vader hebben. En we mogen onze weg gaan met vreugde en met blijdschap en ook met vol vertrouwen in een Heer die weet wat hij doet. En daar staan we dan, net als Mozes, met onze sandalen van de vrede. En dan gaat hij met ons op weg. Nou, ik wil het voor u wat gaan samenvatten. Want ik heb aan de jongelui heb ik gevraagd van, nou, wil u de lange versie of de korte versie? De meesten zeiden, nou, neemt u maar de tijd die u nodig heeft. Dat is echt waar, ja. Toch wil ik het samenvatten. Wat wil deze geschiedenis van Mozes nou zeggen? Kijk, er zitten natuurlijk heel veel betekenissen in. Maar is het nou bijvoorbeeld fout om hulp te bieden bij onrecht? Nou, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is dat niet fout. Maar wat hier gebeurt is dat Mozes laat een weg zien die veel hoger voert. Hij laat zien dat het van je hoofd, van je verstand, van het cognitieve. Alles wat je mag weten, mag zakken naar je hart, naar hartsniveau. En hoe werkt dat dan? Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat is eigenlijk best eenvoudig. Het is door uw gesprek met vader, door uw relatie met vader, daar verandert vader uw hart. En hij laat dan nu zien dat het van hem afhangt. Niet om een mega zelfvertrouwen of zo, nee. Maar om vertrouwen in onze hemelse vader. En dat is de grote verandering, ook in uw leven. En dat zet ons in beweging naar de ander toe. Amen. Goed. We gaan een lied zingen. En als ik het goed heb, dan is 10.000 redenen. Ja. Gedenken we dat onze Heer stierf aan het kruis, om vervolgens op de derde dag op te staan. En zo als eerste de dood heeft overwonnen. En in deze opgestane Heer zijn we allen verbonden aan elkaar. En we zien uit met elkaar naar het moment dat Hij komt. Nou, ik wil u vragen om allemaal deel te nemen aan de maaltijd. En je bent niet te oud, dat kan niet. Je bent niet te jong om deel te nemen. Ieder die gelooft is welkom aan deze maaltijd. Ik wil met u graag een stukje voorlezen uit 1 Korinthe 11. Daar staat: want ik nam van de Heer aan wat ik jullie ook doorgeef, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij overgegeven werd, brood nam, het dankend brak en sprak, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie, doe dit tot mijn gedachtenis. Op dezelfde wijze ook de beker, na het houden van de maaltijd, zeggend, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als jullie drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als jullie dit brood eten en deze beker drinken, kondigen jullie de dood van de Heer aan, totdat hij komt. Nou, ik wil graag met u bidden. En aan het eind van het gebed, dan laat ik een stukje open. En daar kunt u uw eigen gebed in leggen. Ik wil met u bidden. Vader, zo aan het begin van deze maaltijd mogen we u danken voor het feit dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Een stukje van het lichaam van Christus. En dit lichaam dat bestaat uit vele leden. En de stukjes brood symboliseren dat. Het zijn allemaal stukjes. Het zijn ook allemaal verschillende mensen. Maar u voegt ons aan elkaar, bij elkaar. En al die stukjes die vormen met elkaar één compleet lichaam. En vandaag gedenken we dat met elkaar. En hiervoor was de kruisdood nodig om vervolgens ook op de derde dag op te staan. Vader, we gaan allemaal in het leven onze eigen weg. Maar we gaan niet zonder u. Want we hebben u nodig. En vandaag hebben we stilgestaan bij het gesprek wat een ieder van ons met u heeft. En daar geef ik nu graag even de ruimte voor. Hemelse Vader, wij mochten zo dit alles bij u neerleggen. En bij u is alles in goede handen. En we gaan zo over tot het vieren van de maaltijd, het eten en het drinken. En we willen dit doen tot uw lof en eer. Amen. En in de nacht, waarin de Heer overgegeven werd, nam hij brood, hij brak het dankend en zei, dit is mijn lichaam, gebroken ter wille van jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Leen. neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer gebroken wordt tot gemeenschap met hem en van elkaar. Amen. De beker van de zegen die wij zegenen is de gemeenschap van het bloed van de Christus. En als wij drinken, dan denken wij aan dat wat het bewerkte. Rechtvaardiging van ons en ook van de hele wereld. Het is voor ons een voorrecht om te mogen nemen, te mogen drinken. En hem te mogen danken, beseffend dat wij dit doen totdat hij komt. beker van de zegen die wij zegenen, is de gemeenschap van het bloed van de Christus. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het gegeven werd tot rechtvaardiging van de hele wereld. Ik wil graag met u danken. Hemelse Vader, met brood en met wijn mochten we de dood en de opstanding gedenken. Brood en wijn. Het brood spreekt van leven en de wijn spreekt van vreugde. En samen maakt dat levensvreugde. Vader, het was goed om hier te mogen zijn. En straks gaan we ieder weer naar onze eigen situatie, naar ons eigen huis. En Vader, u weet wat er thuis op ons wacht. Vader, u kent ons leven. U weet wat we nodig hebben. En we denken ook in het bijzonder aan degene die thuis komen straks in een leeg huis. Of waar ziekte is, of waar pijn is. Wilt u zo bij een ieder zijn? Vader, Mozes, want tegen Mozes heeft u gezegd, wees maar niet bang. Want ik ben immers met je. En Vader, die zekerheid, die mogen wij ook hebben. Want u bent immers bij ons. Altijd. En daar danken we u voor. Amen. Goed, we zingen nog een laatste lied. Loof de Heere mijn ziel. Meegeven voor deze week. Dat is een heel klein stukje uit Filippenzen, Filippenzen 4. En daar staat: en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, daarmee mag u het doen van deze week. Ik wens u voor vandaag nog een fijne zondag en misschien spreek ik u straks nog. Ga in vrede.